Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in de Morgenster. U die hier in de kerk bent en ook u die thuis met ons meekijkt en meeviert en luistert via internet of kerktelefoon. De voorganger in deze dienst is dominee Mario den Bakker uit Dordrecht. Voor u ook een hartelijk welkom. De organist is Arie de Bruin. Tot zover de mededelingen. Ik wens u een gezegende dienst en we beginnen de dienst nu eerst met een moment van stilte waarin iedereen zich kan voorbereiden.
Ons vertrouwen is de naam van de Eeuwige. Die ons stelt in zijn licht en ons roept in zijn dienst. Zijn genade en vrede is met u allen. Over de dienst van vanmorgen, deze zondag, draagt de naam Judica, doe mij recht, ontleend aan de psalm die we net zongen. Ik weet van tevoren eigenlijk nooit zo goed waar ik uitkom. En ik heb iets meer in de overweging over Psalm 43. Zo van, wat is dat nou eigenlijk? Doe mij recht. En dan tegenover de toch wel lastige gelijkenis uit Lucas 20. Ook wel de onrechtvaardige pachters, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters genoemd, of de rebellie van de pachters, of hoe je het noemen wil. Het is een gelijkenis die door de eeuwen heen een spoor van misverstanden en zelfs vernietiging heeft getrokken. Dus het is een lastige gelijkenis en ja, ik denk ook vandaag de dag ook lastig om daar toch nog weer onbevangen naar te kijken. De vraag is, denk ik, wat mogen we ons toe-eigenen en wat niet? En dat blijft, denk ik, een vraag voor het hele leven. Dus daar komen we vanmorgen niet in één keer uit. Maar dat had u ook wel gedacht. De schikking, die is gemaakt bij de tekst uit de gelijkenis, vers 17, over de hoeksteen. Er liggen stenen rondom het kruis dat nu rechtop staat. En bij het kruis staat een bloeiende tak als verwijzing naar nieuw leven. En op de standaard naast de schikking staat: het stenen fundament is als vruchtbare grond voor takken die vrucht gaan dragen. Bid het gebed om ontferming. Goede God, hier gekomen vanuit de waan van de dag, de storm van de tijd. En niet minder vanuit de onrust van ons eigen hart. Hier gekomen om de weg weer te weten, nieuwe adem te vinden. Een nieuw lied om te dromen en te kennen. Zo bidden en zingen wij. God, we weten zo vaak niet waarom de dingen gaan zoals ze gaan. En we weten vaak nog minder wat we kunnen doen in de chaos van ons eigen bestaan, van de wereld om ons heen. En daarom zoeken wij u. Zo bidden en zingen wij. We roepen tot u om wie diep vallen, vermoeid zijn op de vlucht. Om wie slachtoffer zijn van natuurrampen. Om wie zijn verkild, liefdeloos geworden, onbemind. Om wie rouwen om geliefden die meedogenloos zijn vermoord. Zo bidden en zingen wij. Open ons, God, uit onze gesloten levens, uit onze eigen bedenksels. Gij groter dan ons hart, geef ons nieuwe ruimte. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Mogen de kinderen naar voren komen?
Goedemorgen en hoi allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Jullie weten inmiddels wel wie ik ben, denk ik, als je kijkt naar wat ik aan heb en wat je daar. Een wakkere wandelaar, hè? Dat klopt, hè? Die hebben we al een paar keer eerder gezien in de zondagen. En ik heb een badjas aan. En ik heb ook een hond. Daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. Goed? Maar goed, jullie zijn wel goed wakker, dat hoor ik al. En maar jullie waren ook wel vroeg wakker, zeker, of niet? Nee? Moest je haasten? Morgen wel, ja, dan moet je weer naar school. Dan moet je ietsje eerder je bed uit, hè? Wat zeg je? Oh, je gaat op vakantie. Beter, goed zo. Oh, dat is heel vroeg. Ja, ja. Nou, jullie discussiëren nog even verder, dat is prima. En ik was vanmorgen ook heel vroeg wakker, want ja, de vogeltjes die floten mij al wakker. En ik moest vandaag ook vroeg op pad, want ik heb sinds kort een oppashond. Ik heb hem meegebracht. En de buren die gingen met vakantie en die zeiden tegen mij van joh, het is eigenlijk niet zo praktisch als wij hem meenemen. Zou jij even een paar weekjes op hem willen passen, op onze woef? Ik zeg, geen probleem joh, ik zeg, dat moet niet zo moeilijk zijn. Dus ja... Een echt hond was wel een beetje lastig geweest om mee te nemen hier. Hè? Daar word je niet zo vrolijk van, denk ik. Precies, maar doen we even of dit een echte hond is, dat ik hem echt heb uitgelaten vanmorgen. Maar ja, dat was heerlijk, want het zonnetje scheen. U heeft er ook allemaal van kunnen genieten toen jullie op de fiets of wandelend hier naartoe gingen. Vandaar. En ja, nu vind ik hem eigenlijk... Ik heb hem nu al een poosje bij me, want de buren zijn best wel lang al met vakantie. En de buren die komen de volgende week terug, maar... Ja, ik vind eigenlijk dat ik er best wel goed voor hem heb gezorgd. En ik denk, ja, ik vind hem zo leuk en makkelijk is hij ook. Ik bedoel, blaffen doet hij nooit. Dus ik denk, ja, ik vind het eigenlijk wel zo leuk dat ik hem eigenlijk zelf wel wil houden. Wat vinden jullie daarvan? Kan dat? Enig idee? Nee, jij vindt dat ik hem niet kan houden. Want waarom kan ik hem niet houden dan? Ik heb toch goed voor de hond gezorgd? Hij is van de buren inderdaad. En wat vinden de mensen ervan in de kerk? Dan doen we even de handen omhoog. Als we zeggen van, ja, je hebt zo goed voor me gezorgd. We zijn op vakantie gegaan. Nou, als je zegt van, ik vind eigenlijk wel dat je hem mag houden. Steek uw hand dan maar op, zou ik zeggen. Nou, toch één medestander. Maar ja, de rest niet. En terecht natuurlijk, hè. Want je kan niet zomaar iets wat van een ander is, kun je niet zomaar zeggen, ja, die is van mij. Dat gaat gewoon weg niet. En... ook zometeen in de kindernevendienst hebben we ook een verhaal daarover. Want er hebben een paar oppassers, die passen op een stuk land van de baas. En die hebben ze goed voor gezorgd, onkruid weggehaald. De worteltjes komen al goed op en zo. En die zeggen ook, ja, dan willen we eigenlijk wel voor het land gaan zorgen. Maar de baas komt terug en die zegt niks ervan. En eigenlijk is dat ook zo. Want iemand van wie een land is, kan je niet zomaar even het land afpakken. Dat is even dat verhaal. Er hoort ook nog een plaatje bij. Ja, die komt er nu aan inderdaad. Dus daar zie je het. Gaan we het zo verder over hebben. En dan gaan we nu eigenlijk het projectlied zingen. En dan gaan we daarna naar de kindernevendienst. En dan gaan we kijken wat jullie met de aarde kunnen doen. Of jullie goed op de aarde kunnen passen. Daar gaan we het over hebben. Ja?
We bidden het gebed van de zondag. Goede God, wij bidden u, zend uw licht en uw waarheid en verlicht de ogen van ons verstand om uw heilige geheimen te verstaan. Geef dat wij ze zo horen, dat wij niet alleen hoorders, maar ook daders zijn van uw woord en dat wij vrucht mogen dragen, het koninkrijk der hemelen waardig. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. De eerste schriftlezing is uit Jesaja, maar hij ligt niet bij Jesaja. Ja. Jesaja 58, 7 tot en met 10. Is het niet je brood delen met de hongerigen? Onderdak bieden aan de armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemensen. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt Hij, hier ben ik. Wanneer het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. We zingen lied 537, 1 en 2. Lucas 20, versen 9 tot en met 19. Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers. die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld. En nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard: wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen. Voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: hé, dat is de erfgenaam. Laten we hem doden. Dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze dat nooit. Maar hij keek hen aan en vroeg: wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurde is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden. En iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd. De schriftgeleerden en hoge priesters die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen. Maar ze waren bang voor de reactie van het volk.
Lief gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op weg in de 40 dagen tijd horen we verhalen als een soort oriëntatiepunten. En via die verhalen komen we op bijzondere plaatsen en kunnen we ons spiegelen aan hoe Jezus omgaat met wie of wat hij tegenkomt. Hoe hij er zich toe verhoudt, wat hij doet, waar hij zwijgt. Verhalen onderweg naar Pasen. Met vragen en uitdagingen die ons aan het denken zetten over welke weg wordt bedoeld. En elk jaar weer nodig wat mij betreft om Pasen mee te kunnen maken. Want opstanding gaat niet in één keer. Vandaag is ons oriëntatiepunt een gelijkenis rondom een wijngaard. En gelijkenis die draait over recht en onrecht, over wat je je kunt toe-eigenen en wat niet. Doe mij recht. De wanhopige uitroep van de psalmist en de naam die deze vijfde zondag van de 40 dagen tijd draagt. Een uitroep die staat te midden van allerlei vragen gericht tot God. Waarom, waar, wanneer? En die vinden we dan vooral in Psalm 42, die hieraan vooraf gaat. Maar vanuit de traditie wordt 42 en 43 als één geheel beschouwd. En staat dus, doe mij recht, in die context. In die context van vragen als, waarom vergeet u mij, waar ben je dan God? En als jouw onrecht is of wordt aangedaan, is opeisen, je recht halen, een heel begrijpelijke reactie. Soms koste wat het kost. Is doe mij recht, God, een eis? Zo van, u moet ingrijpen in deze situatie, want anders kan ik niet verder. Of is het een bede? En tot welke God dan? Welke God eigenen wij ons toe? Wat mij helpt is het onderscheid dat in het Hebreeuws wordt gemaakt voor God. Elohim en Hashem. En dat zijn de aanduiding voor de letters JHWH die niet wordt uitgesproken. En als Elohim wordt gebruikt in teksten, verwijst dat naar Gods eigenschap van rechtvaardigheid en van gerechtigheid. En als Hashem wordt gebruikt, verwijst dat naar Gods eigenschap van mededogen, van ontferming. In Exodus 3, waar Mozes de brandende struik die niet verteerd wordt door het vuur, staat een hele treffende zin wat dat betreft. Er staat, Mozes nadert, hè, en dan staat er, en Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. En daar staat voor God Elohim. Die staat voor die rechtvaardige God. En Mozes leert ons, kijk, die God, die kunnen wij beter niet in het gezicht kijken. Want dan zouden wij iets zien wat wij niet kunnen overzien. Dan zouden wij ons kunnen gaan verbeelden dat wij weten hoe het zit met kwaad en lijden. Dat wij oorzaak en gevolg weten in het geheel van de geschiedenis, heden en toekomst. Als wij denken te weten hoe het snapt, hoe het zit, dan gaat dat ten koste van onze bewogenheid, van onze bezorgdheid om mensen. Gaat dat ten koste van ons mens zijn. Als God zich verderop in Exodus 3 bekend maakt als ik ben die er zal zijn, dan staat er in het Hebreeuws Hashem. De godsnaam die verwijst naar mededogen, naar ontferming, naar genade. En dat doet een appel op ons mens zijn, op onze menselijke maat, op onze menselijke mogelijkheden. Elohim is voor ons een maat te groot, veel te groot. Als wij denken te weten dat uit leed of onderdrukking of oorlog iets goeds kan voorkomen of dat het wel ergens goed voor zal zijn, dan gaan we ons verzoenen met het lijden. Denken we misschien zelfs de loop van de geschiedenis te kunnen doorzien. En dat kunnen wij niet. Dat is niet erg. Als we maar ons realiseren dat onze menselijke maat een stukje lager ligt. Het is ongeveer het ergste, hè, wat je kan horen als je iets ergs overkomt van je zal er wel sterker uitkomen of het zal wel ergens goed voor zijn. En dan gaan wij eigenlijk op de stoel van Elohim zitten. En waarschijnlijk niet bewust gezegd zo, maar wat doe je dan als je dat zegt? Ja, dan hoef je ook niet bij de ander te blijven. Want het zal wel ergens goed voor zijn en dat zal wel zich ergens in de tijd openbaren. Met andere woorden, jij bent vrij om te gaan, weg te gaan bij de ander. Als wij denken te weten hoe het zit, dan sluiten wij ons af voor geschreeuw, voor gehuil, voor lijden, voor verwarring van mensen ver weg en dichtbij. En als wij vinden dat God maar moet ingrijpen, en dat vinden we vandaag de dag denk ik eens te meer, al is het helaas van alle tijden, maar in alle tijden denken wij, nu moet God maar ingrijpen. Ja, dan trekken wij ons terug en laten het aan God. of we raken verbitterd of teleurgesteld als er niet gebeurt wat wij hadden bedacht dat God moest doen. Als wij zo de 40 dagen tijd vervolgen, maar in elke tijd, maar goed, in deze tijd, met die verwachtingen dat God maar moet ingrijpen, dan gaan we voorbij aan de weg die Jezus gaat. En die weg, die zegt nou alles over hoe hij zal opstaan. En dus ook hoe wij met hem kunnen opstaan. Als wij onze ontferming, bewogenheid verliezen, ja, dan staan we op met Pasen als verbittende mensen, ben ik bang. De vraag komt op ons af. Lukt het ons om met de dichter van Psalm 42, 43... de beweging te kunnen maken van recht gedaan worden, hè, doe mij recht, als eis, naar in het spoor komen van de bede? Want in die psalm verandert de vraag naar Gods aanwezigheid, naar zijn ingrijpen, naar een bede. Om bevrijd te worden uit de neerwaartse spiraal van verbitterd raken als onrecht je wordt aangedaan en er niet van Gods wegen wordt ingegrepen. Het is natuurlijk ook altijd de vraag, hè? Want stel nou dat God zou ingrijpen op de manier zoals jij of u dat graag wil, of ik. Stel dan, als dat zou gebeuren, zou dat je dan dichter bij God brengen? Dat vraag ik me heel vaak af. In ieder geval, in de psalm verschuift het. Het verschuift naar het dichter, naar jezelf brengen, naar je menselijke maat. En dat je daardoor dichter bij God komt. Want er komt een bede. Zend uw licht, uw waarheid, wat we hoorden in het gebed van de zondag. Zend uw licht, uw waarheid, laat die mij leiden. En dat zet je voor God. Dat is een bede. En dat is jouw menselijke maat. Dan kom je dichter bij God. Dat is dus ook nadenken over de vraag hoe jij je weg kunt vervolgen met jouw menselijke mogelijkheden. Ik denk dat die beweging ook zit in de gelijkenis uit Lucas 20. Ja, het wrange van deze gelijkenis is dat deze is toegeëigend, gebruikt als legitimatie voor vervolging en vernietiging tot aan de Holocaust toe. Het is bijna niet om uit te spreken, hè, maar het was de favoriete gelijkenis van Hitler. Hij zag deze gelijkenis als legitimatie voor wat er is gebeurd. Maar niet alleen hij, er is door de eeuwen heen van alles en nog wat uitgelegd. En dat is ook het lastige van de Bijbelverhalen. Ontzettend lastig. Het komt hier met name door vers 16, hè, de eigenaar komt zelf. Hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Dat heeft aanleiding gegeven tot de meest verschrikkelijke dingen. Terwijl het juist gaat om de vraag wat je je nou kunt toe-eigenen en wat niet. Hè? Want het is natuurlijk wel eventjes, we moeten goed kijken, want in ieder geval niet alles, maar ook niet alles hoeft gegeven te worden, weggegeven te worden. Want de eigenaar van de wijngaard, die wil zijn deel van de opbrengst in ontvangst nemen. En de vraag is dan, welk deel is dat? Het is echt een van de moeilijkste gelijkenissen. En ik struikel er bijna als die spreekwoordelijke hoeksteen aan het eind bijna elke keer weer over. En zoals in elke gelijkenis heeft het meerdere lagen. En daar komen we niet allemaal aan toe vanmorgen. Ik hoop dat ik u iets meegeef om te denken. Maar ik geef u geen pasklare en één uitleg van deze gelijkenis die de waarde is. Ik doe een poging. De aanleiding voor deze gelijkenis is de vraag naar de bevoegdheid van Jezus om de tempel te reinigen. En die vraag wordt gesteld door de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En die komen daar ineens voor Jezus staan, een stevige delegatie, zeg maar. En zij staan voor het strikt naleven van wetten en voorschriften en rituelen. En daar werd ook stevig aan verdiend. En zo was de tempel niet meer voor iedereen toegankelijk. Er werd dus iets toegeëigend, zeg maar, wat niet helemaal de bedoeling is. En dan die gelijkenis. In de gelijkenis komen tot 3 keer toe knechten het deel van de opbrengst halen. Ik denk dat het de ultieme test is hoe het nou met die pachters, met die wijnbouwers zelf is gegaan in die jaren dat ze hebben gezorgd voor die wijngaard. Want dat heeft wel een tijdje geduurd, hè? Dat is niet zomaar een paar maandjes later of zo. En er is oogst, hè? Er zijn vruchten. Maar wat is de oogst in hun hoofden en in hun harten? De oogst heeft hun hart niet geraakt. Want als je geraakt wordt door liefde, door vrede, door vreugde, door trouw, door verdraagzaamheid, dan kan je niet anders dan delen. Want die dingen ontstaan alleen maar in relatie tot de ander. Er is geen liefde op zich. Er is geen vreugde op zich. Het is altijd in relatie tot. Er is geen trouw op zich. Als ze je hart raken, dan doen ze een appel op jouw menselijke maat. Om je te bekommeren om medemensen. Zoals Jesaja ons voorhoudt. Onderdak bieden aan armen zonder huis. Kleden, mensen die naakt zijn. Onderdrukking uitbannen. Allemaal gestalten van Hashem. Waar wij bij kunnen. De oogst heeft hun hart niet geraakt. En heeft in hun hoofden vastgezet dat ze van pachters eigenaar zijn geworden. Ze zijn op de stoel van Elohim gaan zitten. En dat is je toe-eigenen van recht ergens op hebben. Recht hebben op die wijngaard. En dat is een maat te groot. Dat is veel te groot. En daar waar dat soort denken zich manifesteert, gaat het gruwelijk mis. Als je niet geraakt meer wordt in je hart, maar op de stoel gaat zitten van macht en bezit, dan gaat het gruwelijk mis. En dan worden grenzen gesloten. Dan wordt de controle gehouden. Ten koste van te veel. Er worden nieuwe, bevrijdende inzichten buitengehouden. De geliefde zoon, de erfgenaam, daar waar hij voor staat, doorbreken van verstikkende regels en beklemmende voorschriften. Er zijn bij en voor kwetsbaren, mensen die niet voldoen aan de norm, Dat moet worden uitgeroeid. Want wat blijft er nog over van jouw erfenis aan geloofszekerheden dan? Dus dan moet dat weg wat je hart raakt. Want de geloofszekerheden die in je hoofd zitten, die moeten behouden worden. Want dan kan je een oordeel uitspreken. Denken dat je de waarheid in pacht hebt. En spreken over anderen in termen van macht en bezit. Of over jezelf in de naam van God. En hij geeft de wijngaard aan anderen. Er staat niet bij wie die anderen zijn. Het is om aan te geven dat wie denkt in termen van macht en bezit zal struikelen, ten val zal komen. Dat wie mensen inperkt en buitensluit door verstarring van denkbeelden, dat die stuk slaat op die hoeksteen. En ik vind dat een uiterst bemoedigende gedachte. Als we daar niet meer in kunnen geloven, dan kunnen we eigenlijk wel stoppen. Maar dat is wat ons gaande houdt, wat mij gaande houdt, ook vandaag de dag. Dat die erfenis van die geliefde zoon, dat die zal worden doorgegeven. Dat dat niet kapot wordt gemaakt. En die erfenis van bewogenheid, ontferming, van geraakt worden in je hart, die wordt ons gegeven. Om goed voor te zorgen. Om door te geven. Om te laten groeien. Het is een kostbaar geschenk. Maar het is ook een gevaarlijk geschenk. Want het kan zomaar omslaan. Het vraagt steeds weer bezinning. Steeds weer bezinning en teruggaan naar onze menselijke maat. Gezegend jij, u, dat je ja zegt. Hier, nu, komen wat komt. Moge het zo zijn. Er zijn vanmorgen geen specifieke pastorale mededelingen. We denken aan en bidden voor degenen die nu niet worden genoemd, maar door een moeilijke periode gaan. De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke groet naar de heer van Sint Maartensdijk. En degene die de bloemen wil wegbrengen, kan ze naar de dienst ophalen in de consistorie. Mag ik u voorgaan in de gebeden? Goede God, soms kunnen we het haast niet geloven, maar u wilt altijd met ons een nieuw begin maken. Want het lukt ons vaak niet om het goed te houden met de mensen om ons heen, om de angst niet de overhand te laten krijgen. Om uw bedoeling met ons en met uw wereld te begrijpen. En toch, wat zouden we zonder u moeten, zonder uw geest die ons onvoorwaardelijk draagt en bemoedigt en inspireert. Wat zouden we zonder u moeten, zonder uw geduld. God, geef ons het vertrouwen dat u zoveel meer ziet dan wij kunnen vermoeden. En ruimte ziet waar wij de moed hebben opgegeven. Behoed ons ervoor dat we ons laten verlammen door een zee van vragen, door angst, door eigenbelang. Zo bidden en zingen wij. Wij bidden u voor mensen in oorlogsgebieden, die leven in onzekerheid en angst, die worden opgejaagd van plek naar plek. Voor hen die alles kwijt zijn, voor hen die alles hebben achtergelaten en zijn gevlucht. Wij bidden u voor de slachtoffers van de aardbeving in Myanmar. Zo bidden en zingen wij. Wij bidden u voor hen die met harde hand regeren, om inzicht in hun mensonwaardig handelen, om een doorbraak in hun verstarring en zucht naar macht, ten koste van zoveel mensen. Zo bidden en zingen wij. We bidden voor alle dichtbij en ver weg die lijden onder harde woorden, onder maatregelen die uitsluiten, onder woorden die zwart-wit en ongenuanceerd zijn en die voorbij gaan aan de diepste eigenheid van mensen en onveiligheid in de hand werken. En we dragen aan u op, alle die door de moeilijke periode gaan. Zo bidden en zingen wij. Goede God, we mogen ons bij u uitspreken. We mogen bij u wegen zoeken, afwegen, moed vatten. Hoor ons als wij in de stilte ons uitspreken bij u. En hoor ons ook als wij de woorden bidden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt. Dan zal er nu worden gecollecteerd. En ons slotlied is lied 837, vers 1, 2 en 4. Thank you. We mogen van hier gaan in vrede met de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.